Goedemiddag. Ik zou graag de orde van dienst willen voorlezen van de middagdienst van zondagmiddag 19 augustus. We beginnen met het zingen uit de eigen bundel, lied 1, 3 en 5. Na een moment van een stilte, votum en groet zingen we gezang 328. De schriftlezing is vandaag uit Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Na de preek zingen we gezang 62. En na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 99, vers 1, 3 en 8. Ik zal het nog een keer voor u herhalen. De liederen. We beginnen met het zingen uit de eigen bundel, vers nummer 19, vers 1, 3 en 5. Daarna gezang 328. Schriftlezing is Lucas 10, vers 25 tot 37. Na de preek zingen we gezang 62. En als laatste Psalm 99, vers 1, 3 en 8. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemiddag, zusters, broeders. Zal ik iets harder praten? Een poging doen om me verstaanbaar te maken? Of even wachten? Dit gaat werken. Nog een tweede poging. Goedemiddag, zusters, broeders, jongens, meisjes. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van CGK en NGK. In deze dienst zal onze broeder Harry Lakenveld voorgaan. We hopen dat u een goede en gezegende dienst zult hebben. Maar vooraf wil ik eerst nog wat mededelingen doen. Vanmiddag speelt op het orgel Asako. En bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan in de NGK aan Johan Stolten, Wil Waning, iemand die liever niet genoemd wilde worden. En er is ook gebeden voor de predikantenopleiding. In de CGK is daar ook voor gebeden, als ik me niet vergis. In ieder geval is er ook gebeden voor het Flevo Festival en voor de scholen die weer begonnen zijn en voor een deel morgen beginnen. De collecte in deze dienst is bestemd voor de Theologische Universiteit Apeldoorn. Volgende week wordt in de Nederlands Gereformeerde Kerk het Heilige Avondmaal gevierd. In de CGK is dat een week later. En we zullen nu deze dienst gaan beginnen met het zingen van lied 19 uit de eigen bundel. Het eerste, derde en vijfde vers. Na Votum en Groet zingen we gezang 328. Namens de beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Een moment stil zijn. Het is goed dat we niet van mensen afhankelijk zijn, maar dat we kunnen zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen bidden en een zegen vragen over deze bijeenkomst? Heer in de hemel, dank u wel dat we hier weer bij elkaar kunnen zijn op deze middag. In alle rust en de tijd die u ons daarvoor geeft. Heer, het is goed om na te denken over onszelf, over u en onze relatie tot u. En omgekeerd. Heer, we zijn mensen die denken vaak dat ze het allemaal wel weten. Misschien denken we wel dat we bijna onafhankelijk van u kunnen leven. Maar het is goed om dan toch weer geconfronteerd te worden dat het anders is. Dat we afhankelijk zijn van u en dat we uw hart nodig hebben. Wilt u ons ook helpen om dat te beseffen en daarna te leven. En te weten dat u ons daarbij wil helpen door uw geest. Geeft u ons zo een goede tijd met elkaar. We vragen dat om Jezus wil. Amen. We zullen lezen uit Lucas, hoofdstuk 10, de verzen 25 tot 37. Lucas 10, vers 25. Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Wie is wie in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Daar gaat het vanmiddag over. Weten we dat eigenlijk wel? Het is helemaal niet zo makkelijk om precies te vertellen wat de bedoeling is geweest van deze gelijkenis. Het verhaal op zich kennen we wel. Van die man die onderweg in elkaar wordt geslagen en van de kerkleiders die hem laten stikken en van de vreemdeling, de vijand, die hem komt helpen. Dat is heel bekend. En je kunt dat heel spannend doorvertellen aan je kinderen. Maar, wie is wie? Wat wil Jezus bereiken met deze gelijkenis? Als je zo voor de vuistweg een uitleg moet geven, dan komt het hierop neer. Wij moeten worden als die barmhartige Samaritaan. Wij moeten ook goed doen. Zo eindigt Jezus zijn verhaal toch ook? Ga heen, doet u voortaan net zo. En meestal wordt dat dan ook gezien als de boodschap van onze tekst. Maar klopt dat wel? Het klinkt zo braaf, maar ook zo oppervlakkig. Komen we daarvoor nou naar de kerk vanmiddag om weer eens te horen dat we voor onze naasten moeten zorgen? Dat we onze naasten moeten liefhebben? Het evangelie van Jezus gaat toch veel dieper? Ik weet wel. Het is helemaal van deze tijd om Jezus te zien als een vriendelijke man, een vredestichter, humanist, als iemand die goed doet, als een voorbeeld voor ons. Meer niet. Maar wat hier in Lucas 10 staat, gaat echt veel verder. Jezus geeft hier niet zomaar een les in naastenliefde. Want die wetgeleerde die hem die vraag had gesteld, die wist dat al, dat hij zijn naaste moest liefhebben. Hij draait er nog wat omheen. Hij vraagt, wie is mijn naaste? Maar hij wist het best. Laten we het eens vanaf het begin bekijken. Het eerste wat Lucas zegt is al heel belangrijk. Die wetgeleerde had de bedoeling om Jezus op de proef te stellen. En wat zegt dat over die man? Dat zegt dit, dat hij helemaal niet open stond voor Jezus. Hij kwam hem niet echt om hulp vragen. Hij was erop uit om het Jezus lastig te maken. Hij voelde zich de wetgeleerde, de doctorandus in de theologie. Dus als deze man aan Jezus vraagt, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dan is dat niet een roep om hulp, niet een stem vanuit de diepte. Het is niet een man die op zijn knieën gaat voor Jezus. Hij zegt niet, God, wat moet ik? Nee, de wetgeleerde vraagt het uit de hoogte. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Eens kijken of Jezus een goed antwoord kan bedenken. Want de mensen lopen wel achter hem aan. Maar wat stelt hij nou eigenlijk voor? De wetgeleerde zal eens laten merken dat hij er in ieder geval voor gestudeerd heeft. En dan komt het antwoord van Jezus. Het wordt niet een ingewikkeld antwoord. Het wordt niet een zwaar theologisch betoog. Nee, Jezus laat het die man zelf zeggen. Jij, wetgeleerde, zeg maar wat de wet leert. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En dan Jezus weer. Je hebt goed geantwoord. Doe dat dan maar. Dan komt het wel goed met jouw eeuwige leven. Jezus houdt het heel eenvoudig. En dat maakt die wetgeleerde onzeker. Hij voelt dat er op dat simpele antwoord van Jezus niks valt aan te merken. En hij voelt dat de mensen naar hem staan te kijken zo van, meneer de wetgeleerde, dat had u toch zelf al kunnen bedenken? Hij is van zijn stuk gebracht. Want hij is een man van woorden, van discussies. En nu komt Jezus met dat simpele woord, wat hierop neerkomt, geen woorden, maar daden. We gaan niet discussiëren, doe maar wat je zegt. Je naaste liefhebben als jezelf. Maar de wetgeleerde vraagt door. Daar is hij handig genoeg voor. Hij zal wel uitkijken dat Jezus hem laat afgaan. Dat moeten we goed zien. Hij staat daar als een trotse man. Hij heeft helemaal geen belang bij Jezus. De vraag die hij heeft gesteld, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen, is voor hem een theoretische vraag. Hij zit er helemaal niet mee. En nu, om zich een afgang te besparen, vraagt hij om de discussie gaande te houden. En wie is dan wel mijn naaste? Zo staat het in het Grieks, dat hij de vraag vanuit de hoogte stelt. En wie is dan wel mijn naaste? Het interesseert hem niet echt. Maar hij wil Jezus te kijk zetten voordat Jezus hem te kijk zet. En dan komt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat denkt u? Zal het Jezus erom te doen zijn dat deze wetgeleerde na de gelijkenis ineens doorheeft wie nu toch zijn naaste is? Is dat de bedoeling van deze gelijkenis? Dat die man straks zal zeggen, oh, maar nu weet ik het. Nu weet ik voortaan wie ik moet liefhebben als mijzelf. Dat wil Jezus hem helemaal niet leren. Jezus gaat hem iets anders duidelijk maken. Hij gaat zichzelf openbaren aan die man. Om dat te bereiken doet Jezus iets heel bijzonders, iets vernederends eigenlijk. Hij gaat een verhaal vertellen waarin hij een hele speciale plaats heeft bedacht voor die wetgeleerde. Jezus neemt hem, die trotse wetgeleerde, die helemaal niet bij hem was gekomen omdat hij hulp nodig had, en plaatst hem nu in een verhaal. Nee, hij plaatst hem niet in een verhaal, hij legt hem in zijn verhaal. Jezus legt de wetgeleerde in zijn verhaal langs de kant van de weg. Daar ligt hij. Finaal in elkaar geslagen. Als een vod langs de kant van de weg. Beroofd van alles wat hij had. Meer dood dan levend. Wie is wie? De reiziger is de wetgeleerde. Of hij dat zelf onder het vertellen al direct doorhad? Ik denk het wel. Want in de andere personen uit het verhaal kan hij zich niet herkennen. Een priester is hij in geen geval. De wetgeleerden in die tijd van Jezus hadden nogal wat moeite met priesters. Dus als er in het verhaal een priester aankomt, dan heeft die wetgeleerde al iets over zich van, oh, die priester die laat de reiziger liggen. Wedden? En inderdaad, zo vertelt Jezus het. Net zoals een leviet. Net zo. Op precies dezelfde manier. De leviet volgt de priester. Dat had de wetgeleerde zelf ook wel kunnen verzinnen. Nee, als er nu een wetgeleerde voorbij was gekomen, dan had die de reiziger wel geholpen. Misschien is de volgende persoon die langskomt wel een wetgeleerde. Daar in de vette komt hij al aan. Het is geen wetgeleerde. Het is geen wetgeleerde. Het is een Samaritaan. Een buitenlander. Iemand die niet meetelt. Iemand die een ander geloof heeft. Hij zal die reiziger wel de genadestoot geven. Hij zal het werk van de rovers wel afmaken. En uitgerekend, deze man krijgt medelijden. Kijk eens hoe uitgebreid Jezus vertelt wat die man allemaal doet. Allemaal werkwoorden. Hij kreeg medelijden. Hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden. Hij goot er olie en wijn op. Hij zette hem op zijn eigen rijdier. Hij bracht hem naar de herberg. Hij verzorgde hem. Gaat maar door. De Samaritaan is de enige in de hele gelijkenis die iets doet. Wie is nu de wetgeleerde in deze gelijkenis? Het is niet de priester. Het is niet de leviet. Het is zeker niet de Samaritaan. Een zeker mens ging op reis. Wie zou dat zijn, meneer de wetgeleerde? Kijk, wij lezen dit verhaal vaak alsof er stond, de Samaritaan werd geholpen. En dan maken we ervan, een Jood moet zelfs een Samaritaan helpen. Je moet zelfs die verre naaste helpen. Maar Jezus vertelt het precies omgekeerd. Hij zet hier alles op de kop. De Samaritaan helpt de Jood. En de Jood is de wetgeleerde. Begrijpt u wat Jezus doet? Hij haalt de wetgeleerde van zijn voetstuk. Hij laat hem voelen, jij hebt geen hulp nodig. Jij die vraagt wat je moet doen, die daar eens lekker over wilt bakkeleien. Wat nu als blijkt dat je helemaal niks kunt doen, als je halfdood langs de kant van de weg ligt. Waar blijf je dan met je doen? Waar blijf je dan met je praatjes? De wetgeleerde had gevraagd, en wie is dan wel mijn naaste? Wie moet ik lief hebben? Jezus maakte van, wie is het die mij lief heeft? Wie is het die mij helpt, als ik totaal hulpbehoevend blijf te zijn? Wie is het die mij uit de goot haalt, die mij weer opricht als ik half dood ben? Wie is het die mij verzorgt, die mij geneest? De wetgeleerde had vanuit de hoogte gevraagd, naar wie moet ik omzien, vanuit mijn riante positie? En Jezus legt hem neer. Hij laat hem nadenken over de vraag, wie zal er naar mij omzien? Wie zal mij weer op de weg helpen, als ik onderweg tegen de vlakte ben gegaan? Als ik ontdekt heb dat ik niks meer kan? Wie is jouw naaste, gevallen mens? Wie is het? De wetgeleerde wil het woord Samaritaan niet in de mond nemen. Hij zegt, het is degene die medelijden heeft getoond. En dat is een prachtig antwoord. Niet zomaar de Samaritaan. Nee, hij die medelijden heeft getoond. Hij die overloopt van barmhartigheid. Dat antwoord wou Jezus horen. Wie is mijn naaste? Het is degene die met ontferming werd bewogen. Letterlijk, degene van wie de ingewanden beroerd worden. Degene die van binnenuit zo begaan is, die er beroerd van is. Wie is dat? In het Nieuwe Testament wordt er maar van één mens zo gesproken. Van Jezus. Hij zag de scharen en hij werd met ontferming bewogen. Ik heb de teksten bekeken. Het gaat altijd over Jezus. En als Jezus een gelijkenis heeft over iemand die medelijden kreeg. In 3 gelijkenissen heeft hij het over zo iemand. Bij de verloren zoon de vader. Bij de slaaf met de 50.000 talenten schuld de koning. En in onze gelijkenis. Dan bedoelt hij daarmee zichzelf. Jezus zegt het niet met zoveel woorden. Hij laat de wetgeleerde zelf nadenken. Maar die man voelt het wel aan. Die Samaritaan is Jezus. In het evangelie lezen we ook 1 keer dat Jezus wordt uitgescholden voor Samaritaan door de Joodse leiders. In Johannes 8 vers 48. U bent een Samaritaan, schreeuwen ze. U bent bezeten. De wetgeleerde in onze tekst kwam vol verachting naar Jezus toe. Hij zou hem eens klem praten. Hij zou hem eens laten afgaan, die Samaritaan. Die man die er niet bij hoorde. Die man met zijn afwijkende opvattingen. Die man die niet mocht meetellen, die op reis was. Hij zou hem eens. En Jezus vertelt zijn verhaal. En hij besluit, ga heen. Doe jij net zo. De leviet deed net zoals de priester, net zo. Aan het eind laat Jezus dat woord terugkomen. Ga heen, doe jij net zo. Wees jij, wetgeleerde, een volgeling van de Samaritaan, van die vreemdeling, de man die je niet kunt plaatsen, de man tegen wie je iets hebt, ga heen, doe jij net zo. Nadat je gezien hebt wie Jezus voor jou is. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert ons niet dat wij eens wat humaner moeten zijn, alsof we dat nog niet wisten. Alsof wij naar de kerk toekomen om dat te horen, zo'n platte boodschap. En alsof wij door aardig te doen het eeuwige leven kunnen beërven. En alsof wij zo goed zijn en zo sterk. Alsof God aan ons geen werk heeft. Alsof Jezus niet voor ons gekomen is om ons te verzorgen, om ons te zalven, te verbinden, om ons te dragen. Nee, de gelijkenis van vanmiddag zet ons pijnlijk op onze plaats, gevallenen. Je kunt zo onterecht tevreden zijn met jezelf en alleen maar bedenken wat jij als edel mens kunt betekenen voor deze wereld. Daar spreekt zo'n arrogantie uit, zo'n hoogmoed. We staan in onze straat, in onze gemeente, veel liever bekend als weldoener, als iemand die altijd voor anderen klaarstaat, dan iemand aan wie wel gedaan moet worden, als iemand die uit de goot gehaald moet worden. In de gelijkenis van de Samaritaan legt Jezus ons op onze plaats. En hij laat ons even heel goed weten dat wij ons lelijk kunnen verkijken op onszelf en op hem. Jezus is maar niet iemand met wie je op gelijkwaardig niveau kunt discussiëren. Misschien had u vanmiddag een preek verwacht over naastenliefde. Praktisch, moraliserend. Maar het evangelie van Jezus gaat dieper. Jezus is niet iemand bij wie je even interessant komt doen over jouw visie op de naaste. Je kunt niet vrijblijvend met hem overleggen. Oh, zie jij dat zo? Ik zie het anders. Nee, er is een groot verschil. Jezus hier, ik daar. En als je dat verschil niet ziet, als je het waagt om vanuit de hoogte Jezus eens wat te verzoeken, dan haalt hij je ongenadig hard onderuit. Om daarna, als je daar tenminste om roept, om daarna genadig langs te komen en je op te beuren en te herbergen. Amen. We zullen zingen gezang 62. nu de collecte voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zullen we samen het gebed bidden wat onze Heer Jezus ons geleerd heeft? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van een boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen ons geloof belijden en daarna zingen we Psalm 99 vers 1, 3 en 8. En broeder Dommelholt zal de geloofsbelijdenis namens ons allen uitspreken.
Ik zal nu de apostolische geloofsbelijdenis voorlezen en laten we met ons hart instemmen met de woorden die ik zal voorlezen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. En op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
één. Ja. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. De preek is van dominee Blokhuis uit Schiedam.